Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 80 jaar is overleden Evert Haklander, echtgenoot van Gerritje Franken. Donderdag om 14:30 zal er een rouwdienst gehouden worden in de aula bij de begraafplaats Elsenhof, Walstein 99, te Harderwijk. Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Oostergaarde, Oosteinde 12, te Harderwijk. Woensdagmiddag van 3:00 tot 4:00 en woensdagavond van 7:00 tot 8:30 is er gelegenheid om de familie aan huis te condoleren. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van Daniël en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Daniël 3, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 59, wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboon vermaken. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Daniël 3. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen tot inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar opgericht had. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gij die de nedervallen en aanbidden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelver uren in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Daarom te dien tijde, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even tenzelfde tijde Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: o koning, leef in der eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening des landschaps van Babel gesteld hebt: Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet en zij bidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij die de mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij die de gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soorten muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelver uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die u lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet van nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven 7 maal meer heet maken zou dan men die pleegt heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden, om te werpen in de oven des brandende vuurs. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. En zij wierpen hen in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar. En hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordde en zeide tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide: zie, ik zie vier mannen loswandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des allerhoogste gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en landvoogden en de raadsheren des konings deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had en dat het haar huns hoofds niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden dan hun god. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de god van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Want er is geen andere god die alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel.
Thank you.
Gemeente, aan de beurt in de prekerserie over Daniël is nu het derde hoofdstuk. Wij lezen u alleen de versen 16 tot en met 18. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben u niet van noden op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk Daniëls vrienden beproefd. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats door de wereld bedreigd. In de tweede plaats in het geloof staande gehouden. En onze derde gedachte uit de vurige oven gered. Dus Daniëls vrienden beproefd, onze eerste gedachte, door de wereld bedreigd. We vinden dat in de versen 1 tot en met 7. Onze tweede gedachte, in het geloof staande gehouden. We vinden dat in de versen 8 tot en met 23. En onze derde gedachte, uit de vurige oven gered. We vinden dat in de versen 12 tot en met 30. Gemeente, vorige week hebben wij gehoord van de droom van koning Nebukadnezar over dat grote beeld. En de uitlegging die Daniël mocht geven, want de Heere, de God die de verborgenheden openbaart, had de droom en de betekenis aan Daniël bekendgemaakt. Jongens en meisjes, de koning was zeer verwonderd, zodat hij geroemd heeft in de God van Daniël die de verborgenheden openbaart. En dat was veelbelovend. Maar hoe teleurstellend is dan de overgang naar het derde hoofdstuk? Want dan lezen wij: de koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud. Dus uiteindelijk heeft die droom hem gedachten gegeven waar hij een totaal verkeerde kant mee opgaat. En dan blijkt dat die belijdenis die Nebukadnezar heeft gedaan, is geen zaligmakende belijdenis. Hij is wel even onder de indruk geweest, maar hij gaat weer over tot de orde van de dag. Die steen die hij gezien heeft, zonder handen losgemaakt, heeft hij wel zien rollen. Maar die steen die is niet door zijn hart gerold. Het hart van Nebukadnezar is nog zo hoogmoedig als tevoren. Zijn hart is niet verbrijzeld. De gemeente, dat leert ons dat alle indrukken niet zaligmakend zijn. En dat mensen soms op godsdienstig gebied prachtige dingen kunnen zeggen, waar je diep van onder de indruk bent, terwijl ze toch het beeld dat ze van zichzelf hebben laten bestaan, omdat de steen Christus niet door hun hart is gerold, want dat merk je. Als dat gebeurt, als die steen door je hart rolt, dan wordt dat hoogmoedige ik verpletterd. Dan wordt de zondaar verbrijzeld. Dan kom je aan de voeten des Heren terecht. En dat is in het leven van Nebukadnezar nooit gebeurd. Laten we die waarschuwing toch ter harte nemen. Hij verhardt zich, hij maakt een beeld, een gouden beeld. We zullen moeten denken aan een verguld beeld dat overtrokken is met goud. Want het beeld waar het hier over gaat, dat is zo groot, dat kan nooit uit één klomp goud gemaakt zijn geweest. De latere Joodse overlevering heeft ons geleerd En dat zou goed waar kunnen zijn dat het goud van dat beeld het goud was wat in Jeruzalem was gestolen. Nou, we hebben gezien inderdaad dat de legers van Babel de gouden en de zilveren vaten uit de tempel, maar ook andere waardevolle spullen hebben meegenomen naar Babel. En dit is er nou van gekomen. Er wordt een beeld, een afgodsbeeld van gemaakt. Dat waarschijnlijk bedoelt uit te drukken de macht van de koning Nebukadnezar. Die net als andere heersers zichzelf goddelijke macht laat toedichten. Wat is dat aangrijpend. Hoe is hij op het idee gekomen? Waarschijnlijk die troon en die droom en de kanttekeningen wijzen erop dat ook uit het vervolg blijkt dat zijn dienaren hem aangespoord zullen hebben. En daar is deze man vatbaar voor. Wordt wel eens gezegd, een veertje heeft nog wind nodig, maar een mens heeft niks nodig. Zeggen, koning, u moet dit en dat doen en hij is zeer vereerd. En hij laat een beeld vervaardigen, welks hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen. Onvoorstelbaar, jongens en meisjes, een beeld van bijna 30 meter hoog. Moet je eens indenken, 27 meter en een beeld van bijna 3 meter breed. En dat overschilderd met goud. Niet alleen een gouden hoofd, maar het is helemaal van goud overtrokken. En dat beeld dat wordt neergezet of dat wordt gebouwd in het dal van Dura. Dura betekent vesting. We weten niet precies waar dat dal gelegen heeft, maar dat doet er ook niet toe. En dan komt er een inwijdingsfeest. En op dat feest, daar worden allerlei hoogwaardigheidsbekleders uit het hele land, uit het hele rijk, worden er voor uitgenodigd. Het is een staatsfeest, een staatsgebeurtenis. En je ziet hier dat godsdienst en wereldgemeente zich met elkaar vermengen. Want het is zeker geen neutraal feest, het is een godsdienstig feest. En die hoogwaardigheidsbekleders die komen ook opdagen, ze zijn vereerd. En ze krijgen de opdracht om voor dit beeld te buigen. En dan gaat het niet alleen over de hoogwaardigheidsbekleders uit Babel zelf, maar er wordt zelfs gesproken over volken, natiën en tongen. Dus uit andere volken, mensen die een andere taal spreken, zijn uitgenodigd. Wat mij opvalt is, hierin is de wereld één. Er is veel verschil in de wereld, er is veel ruzie in de wereld. Maar als het gaat over de afgoderij, dan vinden de mensen in de wereld elkaar. Dan sluiten zij de gelederen. Dat gaat over de grenzen van het Rijk van Babel heen. En de opdracht wordt gegeven als de muziek gaat spelen, dat al die genodigden zich zullen nederbuigen voor dat gouden beeld. De muziekinstrumenten worden hier genoemd. We laten maar rusten welke muziekinstrumenten dat precies geweest zijn. Opvallend is trouwens wel dat er allerlei Griekse leenwoorden worden gebruikt om die muziekinstrumenten te duiden. En dat betekent waarschijnlijk dat Nebukadnezar van over de grenzen heen die muziekinstrumenten heeft laten komen. Alles wat er in de wereld te krijgen is, dat heeft hij bijeengebracht om te imponeren. Muziek. En die muziek heeft een godsdienstige lading. Zul je daarom denken, jongens en meisjes? De dienst van de Heere heeft muziek. En dat mag ook. Dat is Bijbels. We hebben zojuist ook de psalmen met elkaar gezongen. En heeft die muziek ook de liefde van je hart? Mag ik eens vragen? heb je uit je hart meegezongen, psalm 66. En de psalm waar we mee begonnen zijn, 89 en 119. De wereld heeft ook zijn muziek. En nu moet je wel beseffen dat de wereldse muziek is ook vol godsdienst. Achter die teksten, als je dat uitpluist, er zitten allerlei godsdienstige gedachten. Je moet niet denken dat de wereld neutraal is of dat de wereld ons vrijlaat. Maar de muziek van de wereld is afgodisch. En dat vraagt hele duidelijke keuzes. Maak je die ook? Want dat vraagt de Heere wel van ons. Ga je mee op de maat van de muziek van deze wereld? Dan ben je werelds. En dat kan niet met een gedoopt voorhoofd. Of maak je keuzes op grond van de Bijbel, op grond van de Heilige Schrift. De wereld schrijft ons heel veel voor en je moet meedoen. Dat zie je hier. Anders dan tel je niet mee, dan hoor je er niet bij. Nou, ik hoop dat je met Mozes zegt, ik hoef er ook niet bij te horen. En ik hoef ook niet mee te tellen. Hij schaamde zich zelfs om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Allerlei muziek, waardoor de afgoden vereerd worden, daar moet het toe dienen. En ja, dat gaan de jongens straks weigeren. Ja, maar je moet toch de overheid gehoorzaam zijn? Ja, zeker, maar het gaat hier niet om een zaak waarin je elkaar vrij kunt laten. Kijk, er zijn dingen waarin we elkaar vrij moeten laten. Dingen die we niet aan elkaar mogen opleggen en voorschrijven. Dat zijn dingen die niet uitdrukkelijk tegen de wet des Heren ingaan. Je mag dat niet aan een ander opdringen. Maar er zijn ook dingen die mag je elkaar wel opleggen. Of daar mag je de overheid zelfs wel in ongehoorzaam zijn. En dat zijn die dingen die regelrecht indruisen tegen de wet des Heren. En daar gaat het hier over. Het gaat over afgoderij. Het gaat over het eerste gebod. En daar ligt een grens voor deze jonge mannen die de Heren vrezen. En er staat een gruwelijke straf op. Weet je wat Nebukadnezar probeert? Hij probeert door angst te zaaien te regeren. Angst moet er zijn bij de mensen. Angst om hen op de knieën te krijgen. Want het is nogal wat er gezegd wordt. Als iemand niet meedoet, dan zal hij in de oven des brandende vuurs geworpen worden. Nou, je begrijpt dat mensen, als het daarover gaat, de keuze gauw gemaakt hebben, want dat willen ze niet. En dat doet de wereld nog altijd. De wereld zaait angst. Als je niet meedoet, dan. Wacht maar even. Als je dat niet doet, dan word je ziek. Als je dit niet doet, dan gebeurt dat. Angst zaaien. En wie zal er staande blijven? Ja, als je geen geloof hebt, dan ga je mee. Maar we mogen vanmorgen horen, gemeente, als een mens zaligmakend geloof mag hebben, dat in de diepste beproevingen staande houdt. Velen zijn bezweken. Het is aangrijpend, we lezen van volken, natie en tongen. En dat we hier maar lezen van 3 mannen die staande gebleven zijn. En er zullen misschien meer Joden geweest zijn. En ze zijn allemaal gebogen. Ze hebben allemaal meegedaan. Behalve deze 3, de vrienden van Daniël. En het is een machtige duivelse verleiding waar ze mee te maken krijgen. Zijn ze dan niet bang voor het vuur, jongens en meisjes? Nou, nee. Nee? Nee, deze jongens weten dat er een ander vuur is. Je hebt het wereldse vuur en je hebt het helse vuur. En dat helse vuur, dat vrezen ze veel meer dan het wereldse vuur. De Heere Jezus zegt, dat wij niet degene moeten vrezen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden, maar dat wij veel meer hem moeten vrezen die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En die jongens weten, als je meedoet, dan kom je in de hel. Je kunt niet God dienen en de afgoden dienen, dat mag niet. En hoe kunnen ze dan staande blijven? Door het geloof dat de Heer in hun hart heeft gewerkt. Dit is geen eigen kracht, want niemand zal staande kunnen blijven in eigen kracht. Maar zij mogen er overheen zien. Daarom te dien tijden, dan gebeurt het, de muziek die begint te spelen. Duizenden mensen staan daar op dat plein voor het beeld van de koning Nebukadnezar. En als die muziek begint te spelen, dan zie je ze allemaal neerbuigen voor dat beeld. Iets wat letterlijk in Noord-Korea vandaag de dag nog altijd gebeurt. En wee degene die niet meedoet. En dan zijn er drie jonge mannen. Die blijven staan. Ze zijn wel gekomen. Ze willen wel hun werk doen. Ze willen wel gehoorzaam zijn. Maar hier ligt de grens. Hier kunnen ze niet aan meedoen. De maat van de muziek, daar gaan ze niet op mee. En zulke mensen zijn struikelblokken in de samenleving. Het is zelfs waarschijnlijk zo dat dit hele gebeuren opgezet is om die vrienden van Daniël uit hun functies te krijgen. Want waarom zou je er zo'n zware straf op zetten? Ik bedoel, die mensen gaan toch wel mee. Interesseert hen niks of ze moeten buigen, als het maar feest is, als ze maar mee mogen doen. Maar ze weten dat er drie mannen zijn, of eigenlijk vier mannen zijn, die zullen nooit meedoen. Dus waarschijnlijk is het een geheel vooropgezet plan. We zullen straks ook zien, als die mannen niet buigen, dan komen de verraders, die zijn er als de kippen bij. Ze hebben het gelijk gezien. Het is hun bedoeling. Wat zit er allemaal achter? Haat. Haat tegen de dienst des Heren. Jaloezie. Jaloezie dat die Joodse mensen de posten hebben gekregen die zij hadden willen hebben. En gemeente, dat zijn nog dingen die in de wereld een grote rol spelen. Haat tegen de godsdienst en ook jaloezie als de Heere zijn kinderen zegent hier op deze aarde. En ja, dan is het maar het makkelijkste, jonge mensen, om mee te doen. Dan kun je je positie behouden. Ach, wat geeft dat nou die ene keer? En je bent ver van huis in Babel. En er is geen mens die het ziet. Doe dat toch gewoon een keer. Dat is het makkelijkste. Je krijgt er allemaal ellende van als je niet meedoet. Maar ze kunnen dat niet. En nou staat er in Nederland niet zo'n beeld. En we worden niet gevraagd om daarvoor te knielen. Iedere tijd heeft zo zijn eigen verleidingen. Maar het gaat eigenlijk altijd over dezelfde vraag. Dienen wij de afgoden of dienen we de Heer? Buigen we voor het beeld dat de wereld ons voorzet door angst en ongeloof en vrees voor wat je allemaal over je heen kan krijgen? Of zijn die beproevingen nu juist de middelen die ons verbinden aan de troon van Gods genade? En die ons staande mogen doen houden bij zijn geboden en zijn inzettingen. Want welke bedreigingen dat de wereld dan ook gebruikt, maar daar zullen ze je nooit mee door de knieën kunnen krijgen. We gaan er onze tweede gedachte in het geloof staande gehouden. Daarom naderde even terzelfde tijd. Let er eens op hoe dat er staat. Terzelfde tijd, dat we zeggen op hetzelfde ogenblik. Zo haast als zij het zagen, dat wordt er nadrukkelijk bij vermeld. Ze hebben staan kijken, jongens en meisjes. Ja, dat doen ze naar kerkmensen. Daar staan ze naar te kijken. Zou dat meisje nou meegaan of niet? Zou die jongen daar nou naartoe gaan of niet? Zou die man dat nou wel doen of niet? Kijk, ze kijken niet naar die andere mensen, want ze weten die andere mensen die gaan dat wel doen. Maar die kerkmensen, die leren toch wat anders? En die zeggen toch dat ze in God geloven? Nou, we zullen eens kijken hoe dat ermee staat. En ze zijn er als de kippen bij. En gelukkig mochten ze staande blijven, want het gaat om Gods eer. Het gaat om Gods naam. Het gaat om zijn zaak. En zij weten hoe ze aan die positie gekomen zijn. En als de Heere dat dan van hen afneemt, dan is het goed. De wil des Heere geschieden. Maar dit kunnen ze niet. En dan gaan die verraders, die Galdeën, die gaan naar koning Nebukadnezar. Ja, en dan komt dat hele verhaal weer van, ja, koning, u hebt dit en dat gezegd en we moeten dit en dat doen. En nou zijn er mensen en die weigeren dat. Ja, slijmen zouden jullie dat noemen, denk ik, jongens en meisjes. Dat doen deze mensen. Staan te slijmen met de koning, want zij doen het allemaal wel en ze doen het allemaal zo goed. Maar ja, die kerkmensen daar. Sadrach, Mesach, Abednego. Waarom noemen ze Daniël eigenlijk niet? Ik weet het niet. Het kan twee redenen hebben. Of Daniël was er niet. Die man heeft heel veel te doen daar aan het hof. Hij draagt heel veel verantwoordelijkheden. Of ze durfden het niet. Want Daniël was de uitlegger geweest van de droom. En ze wisten dat de koning Daniël zo hoog had staan. Dat dan zou hun hele plan dat zou verloren gaan. Het is een van tweeën geweest. Maar het gaat hier om de vrienden van Daniël. Die mannen die u die positie gegeven hebt, nota bene. En uw goden eren zij niet. Ze bidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt. Nou, dat is eigenlijk de kern van hun verhaal. Uw goden eren zij niet. Nou, dat is prachtig als ze dat van je kunnen zeggen. Kunnen ze dat ook van u zeggen? Kunnen ze dat ook van jou zeggen? Hebben ze dat kunnen zeggen in de vakantie? Kijk daar, ja, daar op de camping, daar in de hoek, daar zit een gezin. Maar dat is toch anders? Of viel u niet op? Uw goden eren zij niet. En gewoon in het ons dagelijkse leven kunnen ze het aan ons zien, gemeente. Uw goden eren zij niet. Ja, dan krijg je het niet makkelijk. In de vakantie niet, maar ook in het gewone leven niet. Ja, deze mensen willen niet knielen. Oh jawel hoor, ze willen best wel knielen. Deze mensen hebben geleerd te knielen. Ze hebben geleerd te knielen voor de deugden van God. Ze hebben geleerd te knielen voor het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar dit knielen, nee, dat kunnen ze niet meer. Dat hebben ze lang genoeg gedaan, wellicht in hun kinderjaren. Want of ze moeten de Heere van hun kindsjaren af gevreesd hebben, of de Heere heeft hen ook stilgezet. Nebukadnezar wordt boos. Er staat dat hij in toorn en grimmigheid ontstak. Hij wordt woest. Hij kan zich eigenlijk ook niet voorstellen dat er mensen zijn, als je er nou zo'n straf op zet, dat er nou mensen zijn die niet meedoen. En hij zegt, dat kan eigenlijk niet waar wezen. Maar goed, we zullen die mensen een tweede kans geven. We zullen die muziek nog een keer laten draaien. En als ze dan zullen knielen, dan zal het goed zijn. En ja, zo niet, dan zullen ze het weten ook. Dan zullen ze geworpen worden in de oven des brandende vuurs. De duivel laat het er na één beproeving niet bij zitten, gemeente. De duivel komt altijd terug. En misschien ben je bij de eerste verzoeking staande gebleven en ga je bij de tweede verzoeking alsnog. En daarom, deze mannen, heb ik de vorige keer gezegd, hebben dicht bij de Heere geleefd. En wat is dat belangrijk? dicht bij de Heere leven, want anders dan ga je. Wie zal staande kunnen blijven in eigen kracht? En dan dreigt de koning nog een keer. Hij zegt, als je niet aanbidt, dan zult u geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zou? Wat een taal. Hij steekt de spot met de God van Israël. Hij zet zichzelf op dezelfde lijn. Ja, daarboven zelfs. Hij zegt, of je wilt die God eren die je nu eert, maar die God is minder machtig dan ik. Dat zul je achterkomen. Of je eert mij, je dient mij. Het is van tweeën één, je mag kiezen. En wie is die God? Het is eigenlijk hetzelfde als wat Sanhedrin gezegd heeft, die ook de draak stak met de God van Israël. Ja, dat doet de wereld. Je zegt, waar is nou jullie God? Als er aangrijpende dingen gebeuren op deze wereld en je zegt, ik kan niet meedoen. Ik kan niet meedoen. Voor mij is dit zonde tegen het eerste gebod. Voor mij is dit zonde tegen het tweede gebod of tegen een van de andere geboden des Heren. En dan gaat men dreigen. Zeg maar, wacht maar eens even. Je zult er wel achter komen. En dan blijkt gemeente of ons geloof ook het ware geloof is. Wie is die God? En ja, als Sadrach, Mesach en Abednego zo aangesproken worden, dan kunnen ze niet zwijgen. Want jongens en meisjes, zij hebben die God leren kennen. Als een almachtige God, maar ook als een vrijmachtige God. Want dan zeggen ze tegen de koning, wij hebben u niet van noden op deze zaak te antwoorden. Laten we daar maar niet meer over discussiëren. Want uw standpunt staat vast, maar ons standpunt staat ook vast. En als het zo is dat u ons zult werpen in de oven des brandende vuurs, koning, dan kan de Heere één ding laten zien. En dat is dat hij ons redden kan uit uw handen. Dat hij ons redden kan uit de oven des brandende vuurs. Maar zo niet, dan zullen we nog niet buigen. Vindt u dat niet groot? Deze mensen mogen buigen voor de vrijmacht van God. En gemeente, wat is dat grote genade? Ik denk wel eens dat dat de grootste genade is die een mens kan ontvangen in zijn leven. Als je het met God eens mag zijn. Heere, als u mij redt, dan zal ik u dienen. Nee. Of de Heere mij nou redt of dat hij mij niet redt, ik zal hem dienen. Deze mensen hebben geen rechten. In de apocryfe boeken kom je het gebed van Azaria tegen, een van deze mannen. En ik weet, de apocryfe boeken zijn niet betrouwbaar. We mogen ze nooit op dezelfde lijn zetten als de Bijbel. Maar onze statenvertalers zeggen, je mag er wel eens aan lezen. En er staan wel nuttige dingen in. Nou, inderdaad, dat gebed van Azaria, dat is wel nuttig. Als je ziet hoe rechteloos dat die man is. Hij weet waardoor het komt dat ze daar in Babel zitten. Het is vanwege de zonde. Hij kan God niet verplichten. En hij wil God niet verplichten. Maar kijk, het dienen van de Heere, dat hangt voor hem niet af van de hemel krijgen of van een beloning krijgen. Maar dat dienen, dat zit in de liefde die de Heere in zijn hart heeft uitgestort en in het buigen voor de rechtvaardigheid van God. En dat kan Nebukadnezar niet begrijpen. Hij kent dat niet. Hij wordt er ook vreselijk boos van. Hij is woest en hij zegt vol grimmigheid tegen zijn knechten dat men de oven 7 keer heter moet maken dan normaal. Bij die oven zullen wij waarschijnlijk moeten denken aan een smeltoven die gebruikt werd om ijzererts te smelten. En zeer waarschijnlijk heeft die oven ook functie gehad om dit beeld te maken. Want dat ijzer en dat goud moest allemaal gesmolten worden. En dan moet u denken aan een oven die een omgekeerde trechtervorm heeft, zodat boven in die trechter dat erts geworpen kan worden. En onder een ruimte waarin het vuur brandt, om wat in die trechter ligt te kunnen smelten. En ik las ergens dat zulke ovens wel temperaturen bereikten van 1000 graden. Onvoorstelbaar. En nu moet die oven 7 keer heter dan normaal. En de sterkste mannen die worden uitgezocht om Sadrach, Mesach en Abednego te binden met hun kleren. En dat zijn vorstelijke kleren die ze van de koning gekregen hebben. Hun hoeden, alles wat ze hebben, hun mantels, broeken, alles wat ze hebben, dat wordt geworpen in de oven des brandende vuurs. En dan zie je daar die sterke mannen, ze worden door de koning aangedreven, staat er in het 22e vers. Want ja, het is geen doen. Als je in de buurt van die oven komt, je bezwijkt. Ze deinzen terug. Nee, zegt de koning, doen. De koning die drijft hen aan en ze laten zich aandrijven. En jongens en meisjes, terwijl ze die 3 jongelingen werpen in het vuur, vallen die mannen dood neer van de hitte. Het is niet te dragen. En die mannen die vallen in het vuur, staat er. Nou ja, dan is het gebeurd. Nee, dan is het niet gebeurd. Want de Heere heeft zijn kinderen wat beloofd. Wat heeft de Heere dan zijn kinderen beloofd? Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En wanneer gij zult gaan door het vuur, gij zult niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Gemeente, dat gaat hier letterlijk in vervulling. Er is iemand, jongens en meisjes, die hen opwacht in het vuur. En wie is dat? En ik ben ervan overtuigd dat dat de Heer Jezus Christus is. Sommige mensen denken aan een gewone engel. Maar de Heer heeft het toch beloofd. Ik zal bij u zijn. Dan denk ik niet dat hij zijn engel gestuurd heeft. Als hij belooft, ik zal bij u zijn. Hij is daar zelf. Hij kan door het vuur, het aardse vuur, niet beschadigd worden. En hij vangt zijn kinderen op. En hij maakt hen los en hij wandelt met hen daar in de oven van het brandende vuur. En dan kun je beter met de Heere in de oven zijn. Dan kun je beter met Christus in het vuur zijn. Dan dat je tussen die mensenmassa daar staat te juichen en te zingen die heidense liederen. Want de Heere laat zijn kinderen nooit los. En zeker niet als het om de eer van zijn naam gaat. En dat zien we hier gebeuren. Wat komt wat dichtbij? Ik kan vanmorgen geen analyse geven van de tijd waarin we leven. Dat strekt buiten de tijd van de prediking. Dat strekt ja, misschien ook buiten wat hier op de preekstoel naar voren moet worden gebracht. Maar ik wil het wel als huiswerk meegeven. De werkwijze van de wereld is angst zaaien. Zodat je mee gaat doen. En waar ligt voor u nou de grens? Dat u zegt tot hiertoe, maar verder kan ik niet mee. En als je geen grenzen hebt, als je zegt ik ga mee, want ik ben bang voor het vuur, voor het aardse vuur, dan moet u 1 ding eerlijk tegen uzelf zeggen en dat is dat u de Heere niet lief hebt en dat u het ware geloof niet deelachtig bent en dat u straks in een ander vuur zult komen, niet een aards vuur, maar het eeuwige vuur waarin de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En als u wel dat ware geloof hebt, dan zult u, oh, ik denk met Azaria, de troon der genade aanroepen, omdat u weet, ik kan niet staande blijven. Ik ben ook bang van het vuur. Ik ben ook bang van de oven, jongens en meisjes. Ik weet dat ik ook in eigen kracht niet staande kan blijven. Maar dan laat de Heere zijn kinderen niet alleen. Dat zullen we zien, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 118 en daarvan het zesde en het zevende vers. Ze hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. En het zevende, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118, vers 6 en 7. onze derde gedachte uit de vurige oven gered. Want Nebukadnezar die denkt dat hij zijn doel bereikt heeft. Hij ziet zichzelf als een god. En jongens en meisjes, dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Want natuurlijk wil hij zien hoe het afloopt. En dan staat hij daar bij die oven op een afstand te kijken. En hij telt 1, 2, 3. Nee, dat kan niet. 1, 2, 3. Dat klopt niet. En hij zegt tegen zijn knechten: er waren toch drie mannen, Sadrach, drie mannen die in het vuur geworpen zijn? Dat kan toch helemaal niet? Ik zie er vier. Ja, koning, dat klopt helemaal. Er zijn maar drie mannen in het vuur geworpen. En hij zegt, die één die ziet er ook zo bijzonder uit. Anders dan die andere. Het lijkt wel een zoon van een god. Hij krijgt antwoord op zijn uitdrukkingen. Hij had gezegd: wie is de God die mij, die jullie uit mijn hand verlossen kunnen? Nou, hier heb je antwoord. De Heere laat het zien. Wat een feest voor de wereld zou moeten zijn. Mag ik het zo zeggen? Dat wordt een feest voor de hemel. De Heere neemt het voor zijn kinderen op. En Nebukadnezar loopt met trillende knieën naar die oven toe. En hij zegt: gij Sadrach, Mesach, Abednego, gij knechten des Allerhoogste God, gaat uit en kom hier. Hij is diep onder de indruk. En daar komen die mannen, jongens en meisjes, die wandelen zo de oven uit. Dat kan helemaal niet. Nee, maar er is een God in de hemel die, ja, die zijn kinderen het vuur niet bespaart. Eigenlijk hoop ik dat wel eens, dat de Heere het vuur bespaart. Maar dat doet de Heere niet. De Heere brengt zijn kinderen in het vuur. De Heere had dat vuur uit kunnen blussen. Kleine moeite voor de Heere om die hele oven uit te blussen. Zodat het vuur uit is. Dat doet de Heere niet. Die oven die blijft branden. En ik zou liever hebben dat die oven uitgaat. Waarom laat de Heere die oven branden? Om te meer te pronken met zijn eer. En te meer te laten zien hoe hij zijn kinderen redt. Heb je er wel eens over nagedacht, volk des Heren? Dat het vuur daartoe dienen moet. De eer van uw God. En het is niet altijd aangenaam als je in het vuur moet. Dat weet ik ook wel. Maar als het dan dat doel dienen moet, dan moeten we onszelf er ook maar voor over hebben, denk ik. Want de Heere, hij laat zijn kinderen niet in de steek. En dan komen die stadhouders en al die hoogwaardigheidsbekleders. Wat is hier nou gebeurd? En ze staan bij die mannen te kijken, jongens en meisjes. En er is niks aan de hand. Er is niet een draadje verschroeid van hun kleren. En ze ruiken niet eens naar het vuur. Als jij een avondje weg geweest bent en je bij een kampvuur gestaan, dan zeg je moeder als je thuis komt: wat stink je? Ja, dat was een kampvuur, ja, dat ruik ik. Je hele kleren ruiken ernaar. En deze mannen zijn in het vuur en ze ruiken er niet eens naar. De reuk van het vuur is door hun kleren niet heen gegaan. De Heere heeft ze bewaard. Met zo'n God hebben wij van doen. En Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Wat is dat mooi. Wat een prachtige belijdenis. Nou, wacht even. Niet te snel oordelen, niet te snel de handen opleggen. Niet te snel iemand een kind van God noemen. Want hij zegt niet: die God van Sadrach, Mesach en Abednego is mijn God. Hij zegt: het is hun God. Hij spreekt vanaf een afstand. Hij onderwerpt zich niet aan die God. Hij dient die God niet. Hij laat andere goden niet uitsluiten. Nebukadnezar gaat niet verder dan, ja, de erkenning dat de God van Israël ook God is. Hij moet wel. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij kan geen kant op. Hij gaat af voor al die wereldlingen. Maar zo'n belijdenis is ontoereikend. Zo'n belijdenis is niet zaligmakend. Het is ook heel aangrijpend dat hij wel mooie dingen zegt over Sadrach, Mesach en Abednego. Hij zegt, ze hebben op die God vertrouwd. Ze hebben het woord van de koning weerstaan. Ze hebben hun lichamen prijsgegeven. Ja, deze mannen hebben iets mogen vertonen van het beeld van Christus. Al deze dingen kun je ook van Christus zeggen. En ze hebben dat alleen kunnen doen in de vereniging met de Heer Jezus Christus door het ware geloof. En dan zegt hij, van mij wordt bevel gegeven dat als er iemand is die ook maar één verkeerd of een ijdel woord zegt van die God, van Sadrach, Mesach en Abednego, hij zal in stukken gehouden worden en zijn huis zal een puinhoop worden. Ja. Dat is de wereld, hè? Dreigen, dreigen, dreigen. Zo moet men het eronder houden. Als je het niet doet, je wordt in stukken gesneden. Je huis wordt in puin op een drekhoop. Drekhoop, zo prijst hij de dienst des Heren aan. Weet je wat ik mis? De liefde. Waar is de liefde van Nebukadnezar tot de God van Sadrach, Mesach en Abednego? Is er niet. Het is alleen maar angst, angst, angst. En jongens en meisjes, zo wil ik de dienst van de Heere niet aanprijzen. Als Nebukadnezar dat doet, zo wil ik dat niet doen. En ik vrees dat er al heel veel jongeren de kerk verlaten hebben, omdat op deze wijze de dienst van de Heere wordt aangeprezen. Als je het niet doet, als je het niet doet, als je het niet doet, vanuit een ijskoud wetticisme zonder liefde. Maar ik wil het vanmorgen anders doen, jongens en meisjes. De Heere is het zo waard om gediend te worden. Echt waar. En ik durf te zeggen vanmorgen dat het zo waar is wat de dichter zegt. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Al was er geen hemel tot beloning en al was er geen hel tot verschrikking, dan is de Heer het nog waard om gediend te worden. Kijk, als je de Heer gaat dienen uit angst en de liefde wordt gemist, dan ben je niks. Met een klinkend metaal en een luidende schel. Ik heb vroeger ook veel angst gehad. Angst voor de hel. Angst voor de wederkomst. Angst. Maar dat brengt je niet dichter bij de Heer. Weet je wat het hart verbreekt? Dat is wat deze mannen mogen hebben. De liefde tot de Heer. En die liefde, die leidt tot overgave. Weet je wat ik hier merk? Die steen zonder handen afgehouwen, die is bij die mannen door hun hart gerold en die heeft hun eigen hoogmoedige, godsdienstige ik verpletterd. En dit zijn mensen die hebben niks meer verdiend. Alles wat de Heere is goed, doet is goed. Moeten ze in het vuur, het is goed. Hoeven ze niet in het vuur, het is ook goed. Maar ze kunnen de Heere niet loslaten omdat hij hen vasthoudt. Zou je die God nou niet willen dienen? Of wil je de wereld dienen? De wereld zegt, als je dit niet doet, dan hoor je er niet bij. Als je dat niet doet, zul je het weten. Als je dat... Nou ja, lekkere godsdienst is dat, zeg. Dat is nou een fijne godsdienst, vinden de mensen. Nou, ik niet. Kies dan heden wie gij dienen zult. Jozua zegt, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En de Heere zorgt voor zijn kinderen, hoor. Dat zie je hier. Want ja, Nebukadnezar, hij moet wel. En hij maakt Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Want de Heere heeft getuigenis gegeven aan zijn eigen werk. En gemeente, de druk neemt toe. De oven wordt 7 keer heter gestookt. In de tijd waarin we leven. De vervolging breekt los. Je mag als dominee niet meer alles zeggen op de preekstoel als het over Gods geboden gaat. Voor je het weet heb je een kort geding aan je broek gespannen. Maar je moet doen wat de wereld zegt. Wat ons opgedrongen wordt. En zo niet, dan... Ja, en dan staande blijven. En dan zeg ik niet dat er geen vuur komt. Ik zeg niet dat er geen vervolging komt. Ik zeg niet dat de Heer ons alles besparen zal. Maar ik zeg wel dat als dit geloof in ons hart mag zijn, dat de Heer zijn werk zal laten schitteren in het vuur. En dat het aardse vuur, het liefdevuur, nooit zal kunnen uitblussen. En jongens en meisjes, ik wou dat ik daar iets van over zou mogen kunnen brengen van die liefde. Want als je dat niet hebt, je kunt het hier zien, kun je grote woorden gebruiken en je kunt de dienst van de Heere er doorheen willen duwen. Maar als ik de liefde niet heb, ben ik niks. Een klinkend metaal en een luidende schel. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, toch de meeste van deze, is de liefde. Amen.